Namens de kerkraad deel ik u het volgende mee. Aanstaande donderdagavond 11 september hoopt de evangelisatiecommissie weer een openluchtsamenkomst te beleggen. Deze keer op het grasveldje aan het Van Anrooiplein, aanvang 7 uur. En de leden van de commissie worden verzocht uiterlijk 7:15 in de consistorie aanwezig te zijn om God zegen te bidden. Na de samenkomst worden de commissieleden weer voor een vergadering in de consistorie terugverwacht. Het is erg belangrijk, staat er als opwekking bij, dat er zoveel mogelijk belangstelling uit de gemeente is, om daardoor ook vele buitenkerkelijke te trekken. Dan zal er volgende week zondag, de middagdienst volgende week zondag om 3:00 beginnen in verband met jeugdzondag. En voor de jeugd van 8 tot 15... zal er op zaterdag 13 september een jeugddag worden gehouden. Die begint om 10:30 in het verenigingsgebouw. En de opgaven voor deelname kunnen gedaan worden tot en met woensdag bij Agnes Huigen in de Kerkstraat nummer 16. Op de jeugdzondag, dus volgende week zondag, zal de tweede collecte bestemd zijn voor het eigen jeugdwerk. En dan is de voorbede gevraagd in deze dienst door broeder Jochem van de groep Nieuwe Schans 118... die waarschijnlijk in de loop van deze week een ernstige operatie moet ondergaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar zingen uit Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te samen. We willen eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is uit het boek van de profeet Jona, het eerste hoofdstuk, versen 1 tot en met 16. Jona 1, vers 1 tot en met 16. En na de schriftlezing zingen we het 5e vers van Psalm 86. Psalm 86, het 5e vers na de schriftlezing uit Jona 1. Het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren. En hij kwam af te Jafo en vond een schip, gaande naar Tarsis, en hij gaf de vracht ervan en ging neder in hetzelfde om met hen te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee. En er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn God en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee om het van hetzelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijden van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Voort zeide zij en ieder tot zijn metgezel: komt en laat ons loten werpen, opdat wij weten mogen om wiens wil ons dit kwaad overkomt. En zij wierpen loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: ik ben een Hebreër. En ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem: wat hebt gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van het aangezicht des Heeren vloot, want hij had hun dat te kennen gegeven. Voort zeiden zij tot hem: wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. En hij zeide tot hen: neemt mij op en werpt mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van u, want ik weet dat deze grote storm u om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weer te brengen aan het land, aan het droge. Doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot de Heere en zeiden: ach Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel. en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. En zij namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Daarom vreesden de mannen de Heere met grote vrezen. En zij slachten de Heere slachtoffers en beloofden geloften. Zover. In het eerste hoofdstuk van het boek van de profeet Jona lezen wij uiteraard over Jona, over de ongehoorzame profeet die van de Heere weggevlucht is en die door de Heere teruggebracht wordt in het pad van de gehoorzaamheid. En hoe dat gaat wordt ons in dit hoofdstuk beschreven. Maar we lezen in Jona 1 ook nog iets anders. En dat is wat de Heere doet in het leven van die zeelieden. En daarover willen wij vanmorgen het woord van de Heere gaan beluisteren. Dus niet over Jona, maar over wat de Heere doet in het leven van die zeelui. Onze tekst is in Jona 1, het eerste gedeelte van vers 5, vers 14 en vers 16. Eerste gedeelte van vers 5. Toen vreesden de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn God. En vers 14, toen riepen zij tot de Heere en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. En vers 16, daarom vreesden de mannen de Heere met grote vrezen en zij slachten de Heere slachtoffers en beloofden geloften. Laten wij eerst God zegen bidden over de bediening van zijn woord. En behalve dus voor broeder Jochem van de Groep willen wij ook voorbeden doen voor zuster Stijntje Duist uit de Huigelaan, wier man deze week is overleden. Heren, wij mogen aan de morgen van deze dag samen komen tot u en vragen om uw zegen over ons samen zijn. Wat is het een voorrecht, Heere, dat daar een mogelijkheid is om tot u te naderen in het gebed en om uw aangezicht te zoeken. Dat is mogelijk alleen omdat gij uzelf eerst hebt geopenbaard in uw woord en in uw woord hebt u ons gezegd wie gij zijt. En niet alleen hebt u gezegd wie gij zijt, want als u dat alleen gezegd zou hebben, Heere, dan had niemand nog vrijmoedigheid om tot u te komen, maar er is in uw woord ook de nodiging, de aansporing om ons hart voor u open te leggen. En om onze noden u bekend te maken. Er is in uw woord ook de roepstem, zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Vraagt naar de Heere en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht gedurig. Zo hebt gij gezegd en zo hebt gij het in allerlei toonaarden gezegd in uw woord en Daar is dus de nodiging om te komen. voor de troon van uw genade en om onze noden en onze behoeften u voor te leggen. Heren, als wij dat in deze morgen willen doen in verband met ons samen zijn en met de verkondiging van uw woord, met de prediking van het evangelie en met allerlei andere noden ook die er in de gemeente zijn, wilt u dan ons gebed horen? Wilt u dan naar ons luisteren en ons ook geven wat wij van u begeren? Niet dat wij daar recht op hebben, want heren, dat weet u nog beter dan dat wij het weten. We hebben geen recht op enige zegen van u. En elke zegen, zelfs de kleinste, zelfs de zegen die in onze ogen eigenlijk niet eens een zegen is, zelfs het allergeringste is nog verzondigd door ons. En daarom, we hebben niets wat wij mee kunnen brengen als wij naderen tot u. We hebben niets waardoor we onszelf aanvaardbaar kunnen maken in uw ogen. Alles wat wij bezitten is genoeg, is voldoende om ons te laten verloren gaan. Want heren, wat wij bezitten, en zo zegt uw woord dat, dat is zonde, dat is schuld, dat is ongerechtigheid. Er is niets geheels of reins aan ons. En als u daarnaar zou doen en als u ons daarnaar zou vergelden, heren, wat hadden we voor hoop? Geen enkele. Hadden we geen verwachting meer. En als wij niettemin vragen of u nochtans naar ons horen wilt, heren, dan is dat pleitende op het werk van de Heere Jezus Christus. Biddende op grond van het offer dat hij gebracht heeft. Om ons kunt u het niet doen en kunt u het nooit doen. Maar als u ons wilt aanzien in de Heere Jezus, heren, dan kan het toch. Dan is het toch mogelijk dat u aan zondaren genade bewijst. Dat zegt uw woord ook. En dat zegt uw woord herhaaldelijk. En in feite is dat altijd weer het geval wanneer een zondaar gezegend wordt, wanneer hij gered wordt, wanneer uw genade in zijn leven geopenbaard wordt, wanneer hij kennis krijgt aan de Heere Jezus en aan zijn verdiensten. Heren, het is altijd onverdiende barmhartigheid. Het is altijd omdat u zo'n zondig mensenkind wilt aanzien in uw zoon. Wilt u dat dan ook vanmorgen doen als wij hier samen zijn om te luisteren naar uw goddelijk woord? Heilig dat woord aan ons hart, heren. En wilt gij ons een geopend hart geven, opdat uw woord ingang mag vinden en opdat uw woord ook vrucht mag dragen in ons leven. Hoe nodig is dat? Hoe nodig altijd weer dat dat woord zijn werk doet. Het woord op zich is rijk, maar het woord dat niet vruchtbaar gemaakt wordt door de Heilige Geest, dat zal ons niet behouden. Dat zal ons geen nut doen. Heere, schenk ons dan uw geest. En laat uw geest dat woord gebruiken. En laat uw geest dat woord zo gebruiken dat wij door de kracht van dat woord nieuwe mensen zijn en steeds meer worden. Dat de kracht van dat woord in ons leven tot openbaring mag komen voor het eerst als wij nog onbekeerd zijn en als wij u nog niet kennen en als wij nog voortgaan naar het goeddunken van ons eigen hart in de weg die wij zelf gekozen hebben. Niet uw weg, maar onze weg. Niet de weg van uw woord, maar de weg van onze eigen keus, van de keus van ons verdorven hart. Heren, breng dat woord dan zo met kracht tot ons, dat wij niet langer voort kunnen gaan in de weg die van u af en naar het verderf toe leidt. Breng ons tot bezinning, heren, en houd ons stil en doe ons vragen naar u en naar uw genade. Maar we hebben het niet alleen voor de eerste keer nodig, we hebben het ook bij herhaling nodig. En uw volk en kinderen, heren, ze hebben het keer op keer nodig dat gij datzelfde woord gebruikt om hen verder te leiden en hen weer terug te brengen als ze afdwalen en hen weer op hun plaats te brengen als zij van u afgeweken zijn en hen opnieuw te onderwijzen en hen opnieuw het licht te schenken in hun duisternis. Heer, u weet hoeveel noden er zijn ook in het leven van uw kinderen. Noden die vaak het gevolg zijn van hun eigen dwaasheid en van hun eigen zonde. Heere, maar gij zijt de getrouwe en gij zult dat zijn in het leven van alle die u vrezen. Wij bidden, Heere, bewijs ons uw genade. Doe ons zien de grootheid van uw werken, de heerlijkheid van uw barmhartigheid. Zoals ge dat in oude tijden bewezen hebt en zoals ge het vandaag nog wilt bewijzen. En doe ons zien dat gij het zijt die zondaren zalig maakt. En dat u dat niet alleen in het verleden deed, maar dat u nog bezig zijt met die arbeid. Heere, geef ons een gezegende uren. U hebt ons in de eerste dienst willen zegenen, wil het ook nu doen. En wilt gij met ons zijn en wilt gij ons verblijden door uw daden. Heere, wij zeggen u dank dat we elkaar weer mogen ontmoeten na een aantal jaren. En dat we in deze dienst ook samen weer mogen luisteren naar het woord van u. Denk aan ons in spreken en luisteren en wilt gij ons geven alles wat we nodig hebben. Wij bidden niet alleen voor onszelf zoals we hier zijn, maar wij denken ook aan degenen die niet naar uw huis konden komen, bijzonder de zieken. En onder alle zieken, die we niet met name noemen, maar u kent ze, Heer, en u weet ook wat ze nodig hebben in hun bijzondere levensomstandigheden. Maar te midden van die verschillende zieken willen wij in bijzondere zin aan u opdragen. Broeder van de groep die naar alle waarschijnlijkheid een ernstige operatie moet ondergaan in deze week. Heere, u weet precies hoe de gesteldheid van zijn lichaam is. En het is een zegen als u dat weet. En dat we mogen weten dat u het weet. En dat u ook weet wat hem nodig is in dat opzicht. Wilt gij hem gedenken? Wilt gij hem nabij zijn, ook in deze weg? En als het moment er is dat hij die operatie moet ondergaan en dat hij onder narcose gebracht wordt en niet meer denken en niet meer bidden kan, laat het dan zo zijn dat uw zorg over hem door mag gaan en dat uw oog op hem gevestigd mag blijven. En dat het zo mag zijn, Heere, dat ook in de operatie en in alle behandelingen die hij ondergaat, het zijn ervaring mag zijn dat de Heere de middelen zegent. Geef wijsheid. Geef inzicht aan de dokter of de doktoren die hem behandelen, want dat zijn ook mensen. En wat kan een mens uiteindelijk doen, Heere? Mensenkrachten en wijsheden en kundigheden zijn zo beperkt. Ook die dokter is van u en van uw wijsheid afhankelijk. Ook zijn hand is afhankelijk van uw besturing. Wees gij dan in alles een God van genade. Maar denk niet alleen aan deze broeder wat het lichamelijke betreft, maar wees met hem ook wat zijn ziel betreft. Heere, geef hem vertrouwen in u. Geef dat hij ook zijn ziel in uw hand mag bevelen en dat hij zo in rust en in dat vertrouwen de weg mag gaan die gij wijst. En wilt gij door deze omstandigheden heen hem doen ervaren dat u een God zijt die een hulp wilt wezen in de dagen der benauwdheid. Wij bidden u ook voor zuster Duist, die weduwe geworden is en die door het sterven van haar man alleen achterblijft. Heere, u weet wat dat voor haar betekent. U weet het verdriet dat hierdoor in haar leven gekomen is. Wees gij haar een toevlucht. En wilt gij uzelf aan haar openbaren, opdat zij het ook in deze dagen in bijzondere zin mag ondervinden dat uw woord een bron van troost is. En dat u nabij zijt, de ziel die tot u zucht. En dat u troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Heere, laat zij met deze nood en met dit verdriet van haar leven dan ook tot u mogen gaan. En ondervinden dat u haar ondersteunt in haar lijden. Troost haar met uw woord en geef haar alles wat ze nodig heeft, nu en ook in de toekomst. Ook in de dagen waarop ze de eenzaamheid nog meer zal ervaren dan nu. Heere, wilt gij ons allen gedenken? Bereid u er ons op voor, o God, dat wij allen eens de reis maken die de laatste is. En dat er geen terugkomst van die reis is. Bereid u er ons op voor, Heere, dat de dag van de dood nabij komt. Elke dag dichterbij. En geef dat we bereid mogen zijn als die dag er is. Als we nu nog onbereid en onvoorbereid zijn, Heere, maak het dan zo dat we ons mogen haasten om onzes levens wil. Gedenk aan uw kerk over de ganse wereld. Laat uw koninkrijk komen, Heere, en wilt u zelf verheerlijken in het werk uwer handen. Breng zondaren toe die door ze te trekken uit de duisternis tot uw licht. Sterk en zegen uw volk en verblijd uw erfdeel met uw nabijheid en gemeenschap. Zegen uw knechten, sterk hen om het woord te brengen zoals ge dat van hen vraagt. En wilt gij hen getrouw maken om geen ander evangelie te brengen dan het evangelie dat gij gegeven hebt. Niet de wijsheid van beneden, maar de wijsheid die van boven is. Heren, we leggen onze noden voor u neer. En nogmaals, we erkennen en beleiden dat wij geen recht op de verhoring van ons gebed hebben. Maar om Christus wil, hoor ons toch uit genade. Amen. Psalm 22, het tweede en het 14e vers. 22 vers 2 en 14. Er is inderdaad een grote verandering gekomen in het leven van deze zeelui die aan boord zijn van het schip waar Jona ook op is en dat Jona gebruikt om te vluchten van het aangezicht van de Heere. Het eerste gedeelte van vers 5, de eerste keer dus dat wij over deze zeelieden lezen, vertelt ons dat zij riepen tot hun eigen goden. Ze riepen een iegelijk tot zijn God. Zij riepen tot hun afgoden dus. Ze zijn in de vrees waarin ze terechtgekomen zijn nog bezig in hun heidense, afgodische praktijken. En ze zijn nog dienaars van valse goden. Maar als wij aan het eind van dit hoofdstuk komen, of althans bijna aan het eind, dan zien wij dat zij niet meer tot hun goden roepen. Maar vers 14 zegt, en ze riepen tot de Heere. En in vers 16 lezen we zelfs dat ze de Heere vrezen en hem offers brengen en hem beloften beloven. Dan zijn ze dus niet meer afgodendienaars, maar dan zijn ze dienaars, zoekers van de Heere. Dan bidden zij tot de enige ware God en dan zijn ze aanhangers van de ware religie geworden. Hoe is dat gegaan in hun leven? Hoe zijn, om het maar eenvoudig te zeggen, deze zeelieden tot de God van Israël bekeerd? De Heere heeft daar 4 stappen voor gedaan. 4 fasen zijn er aan te wijzen in de bekering van deze zeelui. In de eerste plaats, God heeft hen in aanraking gebracht met hun grote nood. Dat is de eerste. Toen ze uit Joppe wegvoeren, of uit Javo, zoals dat hier heet, toen was alles rustig, de wind was gunstig, de zee was kalm. En misschien hebben die zeelui nog een kort gebed gedaan voordat ze afvoeren tot hun verschillende goden. Misschien hadden ze een amulet om hun nek hangen om hen te beschermen op de reis die zij gingen maken. Maar voor de rest hebben ze er weinig aandacht aan besteed en zijn ze meer bezig geweest met de reis die ze maakten en met het geld wat ze konden verdienen als ze de lading in het schip gunstig konden verkopen en met allerlei andere dingen. Maar godsdienstige zaken hebben hen waarschijnlijk niet veel bezig gehouden. Totdat die orkaan losbreekt. Dan wordt het anders. In vers 4 staat, maar de Heere wierp een grote wind op de zee. En toen vreesden de zeelieden. Voor die tijd niet. Oh nee, voor die tijd waren ze helemaal niet. Trouwens, ze zouden ook niet benauwd geweest zijn als er zomaar een storm opgestoken was. Dat hadden ze wel meer meegemaakt. Daar waren ze niet zo gauw van vervaard. Maar nu het zo'n geweldige storm is en nu het schip op het punt staat te breken en te zinken, nu slaat de schrik hen om het hart. Waarom? Omdat zij oog in oog staan met de dood. En nu komen ze erachter dat er dingen zijn die belangrijker zijn dan de zaken waar zij zich tot op dit ogenblik mee bezig gehouden hebben. In het aangezicht van de dood veranderen de dingen van waarde. Als de dood dichtbij komt, dan worden de dingen in je leven heel anders. Dan komen ze in een ander licht te staan. Ze hebben misschien wel gedacht, nou, met deze lading in het ruim van het schip kunnen we goed geld maken. En nu heeft die waarde geen enkele waarde meer, maar om hun leven te redden gooien ze de lading overboord. Je ziet dat ze het nu op een heel andere manier taxeren. Het komt in een ander licht. Wat doet de Heere dus? Want de Heere werpt die storm op de zee. Dat doet hij natuurlijk om Jona terug te brengen, om Jona te arresteren, zodat hij niet verder gaat. Maar de Heere heeft er ook deze bedoeling mee, zoals deze geschiedenis duidelijk bewijst. De Heere heeft er deze bedoeling mee dat die zeelui met hun dood geconfronteerd worden. En hij werkt hier op hun natuurlijke vrees. De Heere werkt hier op de natuurlijke vrees in het hart van een mens. En elk mens heeft ten diepste angst voor de dood. Amma, zegt u, dat is de verkeerde methode om het zo te doen, om een mens zo tot bekering te proberen te brengen, dat is de verkeerde methode. Ja, dat zal wel, dat zeggen verschillende mensen inderdaad, maar de Heere stoort zich er niet aan wat wij ervan vinden. Sommige mensen mogen wel zeggen, ja, maar je moet de mensen bearbeiden zo dat je van de liefde des Heeren spreekt en altijd maar weer de liefde van de Heer op de voorgrond stelt en die andere dingen van de toorn van God, daar moet je me niet te veel van zeggen, dat is mensen bang maken. Ja, dat zal best waar wezen, maar de Heere doet het toch? De Heere doet het toch zelf? En niet alleen hier, maar op andere plaatsen doet Hij het ook. Hij jaagt die mensen toch de schrik om het hart? Dat doet niet een mens, dat doet Jona niet, die slaapt. Maar dat doet de Heere zelf. En waarom doet de Heere dat? Ik denk als je later in hun leven die zeeluiden gesproken had en als je gevraagd had, nou wat vond je nou van de methode die de Heere gebruikte om jou tot bekering te brengen, zei ik ben er de Heere nog dankbaar voor en ik zal de Heere er eeuwig dankbaar voor zijn. Dat hij het zo deed, want op een andere manier kon het in mijn leven niet. Ik zat vast in de afgoderij. Ik zat verstrikt in mijn zonde, in mijn bijgeloof. En ik zou er nooit uitgekomen zijn als God me er niet op deze manier uitgehaald heeft. En deze zeeluizen danken de Heere nu in de hemel nog voor die storm. Voor die tijd leefden ze in valse gerustheid. Maar dat kan zo niet blijven. Zal het ooit anders worden met deze mensen, dan moeten ze uit die rust opgeschrikt worden. Ze hadden gedachten over de dingen van dit aardse leven en dat was alles waar ze bij stilstonden. En voor zover ze nog enige godsdienst hadden, was dat ook maar oppervlakkig en iets van de buitenkant. Zal het ooit anders worden in hun leven, zullen ze echt de Heere kennen, dan moet de Heere ze zelf opschrikken. Dan moet de Heere andere gedachten in hun binnenste werken. En dan moet Hij hen confronteren met dingen die belangrijker zijn dan de dingen van deze wereld en van deze aarde. En van wat je eten en van wat je verdienen en van wat je genieten kunt. Er zijn zoveel mensen en wellicht ook onder ons, want je vindt dat altijd. En laten we eerlijk wezen, dat is als het erop aankomt, is dat het geval met elk mens, zolang hij nog niet tot God bekeerd is, zolang er nog geen verandering in zijn leven is gekomen door het genadewerk van de Heere, zolang leeft een mens voor wat hij zien en voor wat hij op aarde ondervinden en ontvangen kan. De dingen van beneden. En als je nou maar aardig rustig leeft, dan heeft die andere wereld, de toekomende wereld, dan heeft de wereld van de geestelijke wereld, die krijgt niet zoveel aandacht. Dat God er is, wat zonde is, dat de dood komt, dat er een gericht is na de dood. Dat zijn de dingen waar we niet te druk mee zijn, van nature althans niet. En zo gaat de mens naar het verderf en zo snelt hij naar het verderf, als God hem niet tegenhoudt. En hoe moet de Heer hem tegenhouden? Hij moet hem wakker schudden. Die andere dingen, zoals dat er een God is en dat deze God rekenschap afeist en dat we sterven gaan en dat we genade nodig hebben omdat we zondaren zijn. Deze dingen moeten op ons hart en op ons geweten gedrukt worden. En daarom als God in ons leven een storm zendt, als Hij dat nodig keurt, sta er niet tegen op. Maar zie het nog als een bemoeienis van de Heere in ons leven, dat Hij op deze manier nog ons tot andere gedachten wil brengen. Dat Hij ons nog op wil schrikken in de rust waarin we vaak zitten. Opdat we onze nood zien. Wat is bidden? Wat gaat hier straks over bidden? Catechisme zegt, bidden is dat wij onze nood en ellende recht en grondig kennen. Nou, daar moet het toch mee beginnen. Dat is het eerste voor een waar gebed, dat je je nood kent. Wat is je nood? Dat je sterven moet en God moet ontmoeten en dat je het niet kunt. Dat is toch je nood? Dat het eeuwigheid wordt en dat je de eeuwigheid niet aan kunt doen zonder het bloed van de Heer Jezus Christus. Waar zullen we zijn in de eeuwigheid? Dat is onze nood. Dat kan goed komen, maar alleen door de Heer kan het goed gemaakt worden. En hoe zal de Heer het doen? En hoe zullen we de Heer nodig krijgen? Als Hij ons aan onze nood ontdekt en als Hij ons laat zien dat wij zonder Hem verloren zijn. Dat is het eerste wat de Heer met die zeeluid doet. Hij brengt ze in aanraking met hun nood. Tweede is dat Hij hen doet zien de totale onmacht van hun eigen goden. Toen vreesden de zeelieden en ze riepen een iegelijk tot zijn God. En wat gebeurt er? Niks. Ze roepen tot hun God. En je moet dat in je verbeelding maar voorstellen. Hoe die mensen op het dek van dat schip, op dat glibberige, slipperige dek van dat schokkende schip neervallen. En hun armen uitstrekken naar de hemel om hun goden aan te roepen. O Baal, antwoord ons! Er gebeurt niks. Net als bij die Baalspriesters op de Karmel in dat geding met Elia. En ze roepen tot allemaal verschillende goden. En er is er geen één die antwoord zendt. Want die wind die blijft maar beuken tegen dat schip. En die golven die slaan tegen dat schip. En het breekt straks. En ze zakken, ze zinken straks allemaal weg in de kokende zee. Toen ze uit Joppe wegvoeren, waren ze tevreden met hun goden. Dat komt dat er geen nood was. Toen hadden ze genoeg aan hun goden, maar dat komt dat ze eigenlijk niet nodig hadden. Maar nu die storm daar is en nu die storm daar blijft, hoe hard ze ook roepen en wat ze ook doen en hoe ze zichzelf ook in allerlei bochten wringen om hun goden tot hulp te bewegen en tot barmhartigheid aan te sporen, er gebeurt niets en nu ontwaakt het besef in hun hart dat hun goden niets zijn. En dat ze een andere God nodig hebben. En dat besef, dat wordt inderdaad wakker. Want lees even met me mee in het volgende vers. Ze hebben in vers 5 staat er geroepen tot hun goden. Nou, in vers 6 zie je dat een van hen, de opperschipper, die gaat naar beneden. In het ruim van het schip. Dan gaat hij Jona zoeken. Want ze hebben die ene man aan boord zien komen als passagier. En nou is die nergens te vinden. En nou zijn zij allemaal druk met werk en met bidden. En die ene passagier die vinden ze niet. Dus die man, die schipper, die gaat hem zoeken. En dan vindt hij hem beneden ergens in een hoekje ligt hij te slapen. Hoe dat mogelijk is, dat kan ook niemand verklaren in zo'n storm. Maar hij ziet hem en hij vindt hem en hij roept hem toe. Sta op! God bidden. U ziet het als de Heere hen hun afgoden afneemt, want dat doet hij. Hij laat hen de nutteloosheid, de ijdelheid van de afgoden zien. Als de Heere dat doet, dan gaat hij tegelijk plaatsmaken. Het is nog maar een eerste stap. Straks gaat de Heere verder. Dan gaat de Heere plaatsmaken voor een andere God. Voor zichzelf. Dat weten ze nu nog niet, want ze weten nog niet eens welke God Jona dan dient. Dat moeten ze straks nog van hem horen. Dat hij een Hebreër, een Israëliet is en dat hij de Heere Yahweh dient. Maar nu is er al dit besef, wij moeten een andere God en zijn hulp inroepen. Wat de Heere aan het doen is, hij is hen aan het afkeren van hun ijdelheden. Van hun valse goden. En hij is hen aan het toekeren tot zichzelf. En zo komen deze mensen erachter dat alles wat zij hebben en alles wat zij bezitten en alles waar zij op vertrouwen en waar ze op steunen en waar ze zichzelf van afhankelijk maken en waar ze een voorwerp van verering van gemaakt hebben, dat allemaal ijdelheid is. Als de Heere in het leven van een mens werkt, dan is dit ook een van de aspecten van het werk van de Heere. De Heere bouwt niet alleen op, maar hij breekt ook af. Want er zijn zoveel dingen waar wij op steunen en waar wij ons vertrouwen van maken en waar wij aan vastzitten en waar we onze afgod van maken. En de Heere breekt dat af. De Heere laat ons zien, dat kan u niet redden. Alles waar jij op getrouwd hebt en alles waar jij op steunt, dat is nog geen ware God. Je kan een afgod maken van alles uiteraard. Onze afgodendienst is anders dan dat was in de dagen van het Oude Testament bij de heidenen en ook vaak bij Israël. Maar deze zonde tegen het eerste gebod is toch nog niet uitgestorven. Er zijn toch nog allerlei dingen, om het maar weer met onze catechismus te zeggen, waar de mensen vertrouwen op stelt. Die hij in de plaats van de Heere gezet heeft. Of hij, die hij naast de Heere probeert te vereren en te dienen. Welke God dienen wij? De God van onze eigen verbeelding. De God die alles goed vindt en die alles door de vingers ziet. En met wie je een beetje om kan sollen. En als nou de nood helemaal aan de man komt, dan kun je hem te hulp roepen. En dan is hij zo goed en zo gewillig om nog naar je te luisteren. Is dat de God die we dienen? Die bestaat niet. Die bestaat niet. Wie is uw God? Kan uw God
u helpen als u geconfronteerd wordt met de dood? Kan uw God u redden als u in het gericht staat? Alleen de ware God kan dat. Die ware God openbaart zich dan ook aan deze zeelui. Hoe doet hij dat? Dat is het derde wat hij doet. Hij bracht hen dus in nood, in aanraking met hun nood. Hij nam hen hun afgoden af. En hij gaat hen ware godskennis geven. Dat is het belangrijkste punt, dacht ik, uit deze hele geschiedenis. Hij openbaart zichzelf aan hen. Hij maakt hen eerst arm. Hij neemt hen hun God af. Hij neemt hen hun vertrouwen af. Hij werpt hen als het ware in een ledige. Maar dan laat hij het niet leeg. Dan gaat hij dat lege met zichzelf vervullen. Hij gaat zichzelf openbaren. En dat doet de Heer op een hele wonderlijke manier. Nou, hij geeft deze mensen een preek. Dat is de eerste preek die ze in hun leven horen. En de Heer geeft die preek door bijzondere omstandigheden. Hij preekt tot die mensen door de bulderende golven van de Middellandse Zee. Door een ongehoorzame profeet. En door een terechtstelling. Zo predikt de Heer tot deze zeelui. Het eerste is dat de Heere zichzelf openbaart door middel van wat Jona zegt in vers 9. In vers 9, daar hebben ze aan Jona gevraagd wie hij is en waar hij vandaan komt enzovoort. Toen het lot op Jona gevallen is, toen moest hij rekenschap afleggen. Wie ben je dan wel? En toen heeft hij in vers 9 gezegd wie hij is, een Hebreër. En dat hij de Heere dient, de God des hemels. Die de zee en het droge gemaakt heeft. Dus Jona vertelt wie hij is, maar hij spreekt tegelijk in een paar woorden over de Heere. En hij maakt bekend aan die heidenen wie zijn God is. De God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. De God des hemels, die de schepper van alle dingen is. Niet een God zoals de goden van de mensen, want die hebben de mensen gemaakt. De heidenen hebben hun goden zelf uitgedacht, zijn producten van hun eigen fantasie. Maar de God die Jona dient, is niet gemaakt, maar hij is de maker van alle dingen, die de zee en het droge gemaakt heeft. Het is een God des hemels, groot van majesteit. Zijn macht is niet beperkt tot een bepaald land, zoals de heidenen van hun goden geloofden. Dat ze alleen maar macht hadden in Fenicië of in Syrië of in ergens een ander land in de wereld. Maar hij, de God van Jona, is de God des hemels. Die alle dingen in zijn macht heeft. Die groot en verheven en majesteitelijk is. Jona preekt de grootheid van God, de majesteit van de Heere, de glorie van de Heere, opdat de mens eerbied, respect, ontzag voor de Heere zou krijgen. Een mens moet toch groot van de Heere gaan denken. Dat kan toch niet anders. Als de Heere werkt in het leven van een zonde, dan maakt hij hem toch zo dat hij groot van God gaat denken. Dan kun je toch niet kleine gedachten van God hebben. Dan kun je toch niet over de Heere denken alsof de Heere een onbetekenende God is. Nee. Als de Heere werkt, dan gaat een mens groot van God denken, eerbied voor God krijgen, ontzag voor de Heer en voor zijn woord en voor alles wat hij is en zegt en doet. Dat is het eerste wat deze mensen dus horen van God, van de ware God. Hij is groot, hij is heerlijk, hij is verheven. En het tweede wat ze gaan beseffen is dat ze aan die God verantwoording schuldig zijn. Ze zijn aan die God verantwoording schuldig. Dat is ook een stuk van de godsopenbaring. Hoe komen ze dat te weten? Jona heeft gezegd, toen zij vroegen wat moeten we nou met je doen, toen zeiden ze, neem me op en gooi me in de zee. Dat wilden ze niet. Daar zagen ze tegenop. Waarom wilden ze dat niet? Omdat ze bang waren. Bang dat Jona misschien toch onschuldig zou blijken. Ze zagen er tegenop om Jona in de zee te werpen, omdat ze bang waren dat ze een moord begingen. En waarom zijn ze daar bang voor? Niemand ziet dat toch? Ze zijn een end van de kust af en er is geen mens die het ziet. En als ze nou zelf de mond erover houden, dan zal niemand ooit weten dat ze Jona in zee gegooid hebben. Ja, maar ze weten dat God het ziet. En dat zeggen ze dan ook in vers 14. Toen riepen zij tot de Heere en zeiden: Och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel en leg geen onschuldig bloed op ons. Dat is merkwaardig, nietwaar? Zo'n ogenblik geleden waren ze nog volop heidenen, riepen tot hun eigen goden. En nu zijn ze met de Heere geconfronteerd in wat Jona zei en in wat God zelf deed in die stormen en in die golven. En ze beseffen in één keer dat deze God de God is aan wie ze verantwoording moeten afleggen. Wat zij nu doen komt straks terug, dat weten ze. En daarom bidden ze: Heere, leg geen onschuldig bloed op ons. God is rechter en zij staan straks voor hem. En de derde is dat God een God van onkreukbaar recht is. Dat beseffen ze ook. Hoe? Dat heeft Jona hen verteld. Hij zegt: Ik ben afgeweken van de Heer, ik ben ongehoorzaam, ik ben van hem weggevlucht. En nu komt God dat bezoeken. God laat mij niet ongestraft. Hij brengt me op mijn plaats. Gods recht wordt aan mij voltrokken. Die storm is een bewijs van de toorn van God. En God bezoekt de zonde. En daarom Jona, hij erkent dat hij sterven moet. Dat hij zijn leven verbeurd heeft. En die mensen die beseffen nu als God zo met zijn knecht Jona handelt. Wat zal hij dan met ons afgodendienaars doen? En het vierde is dat de Heere zichzelf openbaart aan deze mensen als niet alleen als de grote God en als de rechter, maar ook als de rechtvaardige God, maar tenslotte ook als de genadige God. En hoe doet hij dat? En daar werpen ze Jona overboord. Vers 15 zegt het. En toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Toen liet God zijn toorn varen. O, de Heere openbaart zichzelf in zijn recht en in zijn majesteit aan een zondaar, maar niet alleen zo, want als dat het enige was, dan zou zo'n zondaar in wanhoop omkomen. Dan zou zo'n overtuigde zondaar, die in zijn geweten overtuigd is van zijn zonde en van zijn schuld, die zou omkomen en bezwijken. Maar daarom laat de Heere hem ook het evangelie horen, het evangelie van zijn genade. Daarom geeft de Heere ook aan deze zeelui het evangelie. Hoe zien ze dat evangelie? Ze zien het doordat de zee kalm wordt. Als Jona erin geworpen wordt. De zee is kalm en de wind is gaan liggen. En het gevaar is geweken. En God is niet toornig meer. God vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. De hitte van zijn gramschap is geblust. Nou, dat zijn zo een aantal dingen uit de weg, de manier waarop de Heere zichzelf aan deze mensen bekend maakt. En zoals het toen was, zo is het ook nu. Wij moeten, net als die zeelui, tot God bekeerd worden. Dat geldt voor elk mens. En dat geldt ook nog van Gods kinderen, die keer op keer bekeerd moeten worden. Daar moet het ook doorgaan in hun leven. En hoe wordt die bekering nu een feit? Doordat wij onze noodrecht kennen, doordat wij ook zien dat alles waar wij menen op te kunnen vertrouwen ijdel is. En doordat wij tot de kennis van de ware God komen. En dan moeten wij een paar van deze essentiële dingen die die zeelui leerden ook leren. Dat God schepper is, onze schepper. Groot en majesteitelijk. En dat wij zijn schepselen zijn. Dat we maar nietige kleine mensen zijn. En dat hij groot is. Dringt dat voldoende tot ons door? Beseffen dat we ook een verantwoordelijkheid tegenover hem hebben. Geconfronteerd met de dood. Weten dat het een mens gezet is eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. En dat God recht zal doen en dat ons leven terugkomt met alles wat erin geweest is. En dat de Heere recht zal doen naar wat we gedaan hebben. Onze daden, zelfs onze gedachten. En dat God dat doen zal naar de maatstaf van zijn onkreukbaar recht. En dat de schuldige geenszins onschuldig gehouden zal worden. En zo nodig krijgen de genade van de Heere. En hem kennen in zijn vergevende ontferming. Nou zeg ik niet dat wat ik nu ga zeggen precies de betekenis van onze tekst is. Maar ik zie wel wat we noemen een analogie tussen wat er gebeurde aan boord van dat schip en wat we in het Nieuwe Testament lezen aangaande de meerdere Jona. En ik wil toch dat verband leggen in uw midden. Jona werd overboord geworpen en toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. En toen was er geen gevaar voor die zeelui meer. En de rust kon weer keren in hun hart. En wat er in het Nieuwe Testament gebeurt met de meerdere Jona, dat is eigenlijk het evangelie. En daar zie je dan in Jona's geschiedenis nog maar een zwakke afschaduwing van. Want daar is de meerdere Jona. Hij wordt ook overboord geworpen, om zo te zeggen. In de zee van Gods gramschap. En die zee kolkt en bruist tegen de mens. En de toorn Gods dreigt de mens te verzwelgen voor altijd. Maar de Heere Jezus komt en hij daalt af in die zee van Gods gramschap. En toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Moet je eens lezen in het Nieuwe Testament hoe hij in die zee en in die golven en in die baren van Gods gramschap afdaalt. En hoe ze allemaal over zijn hoofd gaan. En hoe de put zich over zijn hoofd sluit. Mijn God. Zo roept hij op het kruis, waarom hebt gij mij verlaten? Dan zingt hij weg in de afgronden van de gramschap en de toorn van God. En als hij zo neerdaalt, en als hij zo verzoening doet, en als hij zo het offer brengt, dan staat de zee stil. En dan kun je dat ook horen als dezezelfde zaligmaker na zijn bange klacht in de duisternis het woord van de overwinning laat horen. Het is volbracht. En door dat genadewonder dat in Christus openbaar komt, kan een zondaar die geconfronteerd is met zijn nood en die uit zijn nood leert roepen tot God en die weet, God houdt mij verantwoordelijk voor wat ik ben en wat ik doe. En zelfs voor wat ik denk, uit die nood kan u een zondaar gaan roepen tot God. Om genade, zoals die in Christus is geopenbaard. En dan wordt daar tegelijk zo'n zondaarshart mee getrokken, mee gelokt en vrijmoedig gemaakt om tot de Heere te gaan. Hoe brengt de Heere deze zeelui tot bekering? Hij gebruikt daar vier dingen voor. Hij leidt ze langs vier fasen. Hij confronteert hen met hun nood. Hij neemt hen hun afgoden en al hun andere steunsels af. Hij geeft hen de kennis van de Heere, de ware God. En hij brengt hen ook tot een gelovig antwoord op de openbaring die hij hen geeft. Hij lokt als het ware hen tot een antwoord, tot een keus, tot een belijdenis. En dat doet hij ook weer in drie etappes. In vers 14 in de eerste plaats. Daar roepen ze weer. Ze hebben geprobeerd te roeien en nog eens te roeien en zo aan land te komen, maar het is onbegonnen werk. En dan hebben ze geen andere keus. Dan moeten ze Jona overboord gooien. Maar voordat ze dat doen, dan beginnen ze eerst weer te bidden. En ik heb daar al op gewezen, dan is het toch anders. Toen ze eerst baden, toen riepen ze tot hun goden. Nu bidden ze tot de Heere. En het staat met hoofdletters, dat wil zeggen, het is de naam van de verbondsgod. Het is Jehovah, Yahweh. Voor het eerst in hun leven hebben ze met hem te maken. Voor die tijd kenden ze hem niet. Ja, van horen zeggen misschien. Die Joden, die Israëlieten, die vereren Yahweh. Dat is alles wat ze ervan wisten, maar wie Yahweh was en wat hij deed enzovoort. Ze hadden nog nooit verder over hem nagedacht, ze hadden hem nog nooit nodig gehad ook. En nu voor het eerst in hun leven krijgen ze met hem te maken. En voor het eerst van hun leven vallen ze voor hem op hun knieën. En wat een wonderlijke plaats om tot de Here te bidden. Aan boord van zo'n geslingerd schip. En voor het eerst van hun leven worstelen ze met hem. Och, Here, zo roepen ze, laat ons toch niet vergaan. Ze smeken tot de Here. En in welke gesteldheid bidden ze? Dat zegt vers 14 ook. Ze bidden in de gesteldheid van een totale onderworpenheid aan de Heer. Ze erkennen zijn grootheid, ze erkennen zijn majesteit, ze erkennen zijn recht om te doen wat hij wil doen. Met andere woorden, ze erkennen zijn soevereiniteit. Gij, zeggen ze, gij hebt gedaan, Heere, gelijk het u behaagd heeft. En ze zeggen er niets tegen, ze klagen er niet over, ze murmureren niet, ze zijn niet opstandig dat de Heere die storm gegeven heeft. Ze zijn er tevreden mee, Heere, gij hebt gedaan zoals het u behaagd heeft. Ze erkennen dat God doen mag wat hij doen wil. Hij is de soeverein, hij mag met het klei doen wat hij wil, omdat hij de pottenbakker is. Hij mag hun in een storm brengen, in levensgevaar brengen, zelfs hun leven nog nemen. Dat is zijn recht. Als hij meent dat hij dat moet doen en dat dat zijn recht is en dat ze dat verdiend hebben, ze zullen er voor buigen en de hand op de mond zoals Job en zwijgen. Heere, gij hebt gedaan wat u behaagd heeft en in volledige onderworpenheid buigen ze voor de Heere. En dan kunnen ze niks anders doen dan smeken. Smeken. Bidden om onverdiende gunst. Bedelaar zijn aan de troon der genade. Dat is hun eerste antwoord. Hun gebed tot de Heere in de positie en de houding van een bedelaar. Als mensen die de Heere nodig hebben, maar aan wie de Heere niets verplicht is. Heere, we smeken u. Tweede antwoord is in vers 16, het eerste gedeelte. Daarom vreesden de mannen met grote vrees. Ja, dat stond er ook in vers 10. Toen vreesden ze met grote vrees. Ziet u, dat is daar precies hetzelfde. Toen vreesden ze vanwege de storm. Toen vreesden ze vanwege de golven en vanwege de dood. En nu is er geen storm meer. Want in vers 15 is gezegd dat de zee stil werd van haar verbolgenheid. Waarom vrezen ze dan nu nog? En waarom vrezen ze met grote vrees? Nou, er staat toch wel wat anders als in vers 10. Daarom vreesden de mannen de Heere met grote vrezen. Er staat niet, ze vrezen de storm met grote vrezen. Dat hoeft niet meer. Maar nu vrezen ze de Heere. En u weet toch wel wat de vreze des Heeren is? Het beginsel der wijsheid. De vreze des Heeren is het kwade te haten. De vreze des Heeren, dat is wat de Heere vooral in het Oude Testament zo aanprijst als de ware godsdienst. Dat is dat tweevoudige, dat we een diep ontzag en een respect hebben voor de Heeren. En tegelijk in vertrouwen tot hem opzien en in vertrouwen aan hem vasthouden. De vreze des Heeren. Deze mensen, deze heidenen van afkomst, deze afgodendienaars hebben in deze weg de Heere leren vrezen. Ze hebben leren bidden, leren smeken als rechteloze mensen. En nu de Heere zo wonderlijk uitkomst gegeven heeft en met name nu de Heere zijn genade zo rijk geopenbaard heeft in het stillen van die storm en in het aanvaarden, om het maar zo te zeggen, van dat offer. Nu hebben ze de vrezen des Heeren in hun hart. En hun hart is voor hem. En het derde deel van het antwoord van dat zij geven is in het tweede deel van vers 16. Niet alleen dat ze de Heere vrezen en dat ze in hun hart nu de Heere hebben mogen leren aanvaarden en vertrouwen. Maar ze doen dat ook in een openlijke eredienst. Ze brengen offers en ze beloven geloften. Nou zegt u misschien, waar halen ze nou een offer vandaan? Ze hebben al de lading overboord gegooid, waar halen ze nu zo gauw een schaap of een koe vandaan? Dat weet ik ook niet. En dat is ook helemaal niet belangrijk. De schrift zegt dat ze de Heere slachtoffer offerden. Dan is het ook zo geweest, nietwaar? of ik nou weet of het een schaap was en of u nou weet of het een koe was en waar ze dat beest dan nog bewaard hadden op het schip, dat doet er helemaal niet aan toe. Zij brachten een offer. En dat was maar niet een uitwendige eredienst, nee, nee, daarom staat er in het begin ook dat hun hart de Heere vreest, ze vreesden de Heere met grote vrees, het was van binnen goed. En dan is ook de uiterlijke dienst des Heeren voor de Heeren aanvaardbaar. Als het gebeurt zonder een oprecht hart, dan kun je duizenden offers brengen, maar dan zegt de Heere, hou daarmee mee op, want dat deugt voor mij niet. En het geteer van uw liederen, ik kan het niet meer horen, als het hart er niet in zit. Dat was bij Israël vaak het geval. Maar bij deze mensen zit het hart erin en heeft de Heer een verandering teweeggebracht van binnen. En dan is ook het offer dat ze brengen een welriekende reuk. En de beloften die ze afleggen, waarmee ze eigenlijk, ja, om het maar nieuwtestamentisch te zeggen, het juk van de Heer op zich nemen. Neemt mijn juk op u. Dat doen ze. Als ze die gelofte afleggen, dan buigen ze onder het juk van Christus. En dan doen ze de goede keus. En dan begeren ze geen andere God te dienen dan de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft en die zich zo aan hen geopenbaard heeft. Zij aanvaarden Gods recht in hun leven en ze begeren niet anders dan hem toegewijd te zijn. Nou, zo heeft de Heere deze heidenen gered. De Heere heeft Jona gestuurd naar Nineveh. Zo begint het boek. Jona zegt, ik ga niet. De Heere wilde zijn barmhartigheid bewijzen aan de heidenen. Jona zei dan, ga ik niet. Hij weigerde ronduit en in plaats van naar het oosten te gaan, ging hij naar het westen. Maar de Heer heeft toch besloten dat hij zijn genade en zijn barmhartigheid aan heidenen zal openbaren. En of Jona wil of niet naar Nineveh gaan, als hij niet naar Nineveh gaat, dan brengt de Heer hem in aanraking met andere heidenen. Aan boord van dat schip. En dan wordt hij tot zegen voor die anderen. Zo redt de Heer deze heidenen. Is dat dan een echte bekering geweest? We dachten dat dat alleen maar een uiterlijke bekering was. Wel, ik geloof dat het een echte bekering was. En alle elementen van de waarachtige bekering zijn hier. Maar ik ga er met u niet over twisten. Dat is tijd verknoeien. Ik zou dit willen zeggen. Laten we wat hier dan gebeurt aan boord van dat schip eventjes vergelijken met wat er op hetzelfde moment in Israël gebeurt. En er is een contrast. Want hier zijn heidenen. En ze zijn als heidenen geboren en als heidenen grootgebracht. En de een komt uit Fenicië en de ander komt uit Egypte en een derde komt weer ergens anders vandaan. Maar waar ze ook vandaan kwamen, er was geen ware godsdienst in de plaats waar ze woonden. Er was geen priester die hen de wet des Heren vertelde. Er waren geen vaders en moeders die hen toen ze nog klein waren hebben leren bidden. Er was niks van dat alles. En nu voor de eerste keer in hun leven en op zo'n merkwaardige manier, door een prediking van woeste golven en een ongehoorzame profeet en een terechtstelling en executie, komen ze in aanraking met de ware God. En dat is genoeg voor hen door het onwederstandelijk werk van de Heilige Geest om heel hun heidense erfenis overboord te werpen en de ware God te omhelzen. Dat is genoeg voor hen. En in Israël in deze tijd, dezelfde tijd. Daar hebben ze priesters, daar hebben ze profeten, daar hebben ze het woord, daar hebben ze de tempel, daar hebben ze al die inzettingen en al die rechten. En daar is het evangelie bekend en daar is de dienst der verzoening geopenbaard en daar spreken de offers van de Heere Jezus. En daar keert het volk zich van de ware God af om afgoden te gaan volgen. Precies tegenovergestelde. En als je jezelf nou gaat toetsen aan deze twee dingen die gebeuren, wat doen wij dan? Wat doen wij dan? Die zeelui die kenden er niets van en toch vreesden ze de Heer. En Israël kon er alles van weten en toch dienen ze de afgoden. Keren ze zich van de Heer af. Nou, wij hebben ongetwijfeld nog meer voorrechten als de Israëlieten hadden, want wij kennen ook de naam van de Heer Jezus. En wij weten nog veel meer dan het oud-testamentische volk van het werk der verzoening door de Heer Jezus gedaan. En wat doen wij ermee? Keren wij ons er ook van af? Hebben u dat tot nog toe gedaan, altijd door? Altijd nog de Heere de rug toegekeerd, altijd nog in eigen gekozen wegen gewandeld. Keer toch terug tot de Heere. Doe toch niet zo dwaas. Doe uw ziel toch geen geweld aan. Doe wat we lezen van Christen in de pelgrimsreis van Bunyan. Die vlucht. Dan zeggen ze tegen hem, wat doe je? Ja, ik vlucht, waarom? Omdat ik sterven moet en omdat ik voor God moet verschijnen en ik ben niet bereid. En ik kan daarom niet in de stad des verderfs blijven wonen, maar ik moet vluchten tot de genade die de Heere in zijn evangelie heeft geopenbaard. Zoek dan de Heere, roep tot de Heer. Wil de Heere dan horen? Dat is een vraag die u helemaal niet stellen moet, want die stelde die zeelui ook niet. Denkt u dat zij de vraag gesteld hebben, zal de Heere dan horen naar ons? Misschien hebben ze die vraag wel een ogenblik bij zich binnen boven voelen komen, maar ze hebben die vraag gelijk neergedrukt, want ze hadden geen andere keus. Ze moesten tot God roepen. Of de Heere horen wilden of niet, ze moesten tot hem roepen. Er was geen andere mogelijkheid voor hen, want anders zouden ze sterven en zo onwaardigen in zichzelf. Heidenen, afgodendienaars, zo roepen ze toch tot de Heere. En zo zou ik u ook willen zeggen en op het hart willen binden, roept hem aan terwijl hij nabij is. Mag u weten in uw leven van die omkeer? Van die genadige openbaring van de Heere in uw leven. Van dat worstelen aan de troon der genade als een rechteloos mens. Van dat vrezen van de Heere. Van dat diepe ontzag hebben en tegelijk een kinderlijk vertrouwen. Mag u weten van die bekering, want dat is het, die genade der bekering. Dan moet u vandaag voor uzelf dat allemaal is terugleiden tot zijn eigenlijke oorsprong. Waar komt die vrezen des Heren vandaan? Waar komt die liefde tot de Heren en zijn dienst vandaan? Als dat er in oprechtheid mag zijn, waar komt het dan vandaan? Wie heeft het gewerkt? Als u die overgang meegemaakt hebt van dood naar leven, van duisternis naar licht, waar komt dat vandaan? Wie deed dat? Wie deed dat? Wie doet het in het leven van al zijn volk? Dat doet de Heere toch? En dat doet Hij toch alleen? Als Hij het niet gedaan had, waar was u dan geweest, kind des Heren? In dezelfde ellende als elke willekeurige zondaar. Op weg naar het verderf voor eeuwig. Als de Heere het niet gedaan had, als de Heere niet naar u gevraagd had, als de Heere u niet opgezocht had, waar zou u zijn, waar zou u dan straks zijn? Moeten we de zaligheid niet volledig leren zien als een werk van de Heere en van Hem alleen? Moet Hij er dan ook niet de eer voor hebben? Moet Hij er niet om groot gemaakt worden? Waarom deed de Heere het? Is dat duidelijk? Waarom zocht de Heere zijn volk? Omdat ze beter waren of goed of zo? Nee, omdat Hij lust aan hen heeft. Omdat Hij een welgevallen. Waarom zocht de Heere deze zeelui? Oh nee, het waren misschien wel vloekbeesten of weet ik wat meer. Maar Hij had zijn hart op hen gezet en Hij heeft hen lief gehad en daarom heeft Hij hen getrokken. En zij hebben het moeten leren en al Gods volk moet het leren om te verstaan. Uit genade zijt gezalig geworden. Niet door u, maar door zijn werk. Opdat het zij, zoals het geschreven is, die roemt, roemen in de Heere. Amen. We zingen Psalm 135, het derde vers.
Trouwe heren, wij mogen ook aan het einde van deze eredienst nog samen tot u komen en u danken voor uw woord en voor het onderwijs dat wij door uw woord hebben mogen ontvangen. Gebruik het om ons inderdaad ook te laten zien uw werken, uw majesteit, uw genade. Want ge hebt het toch geopenbaard in het leven van die blinde heidenen die van u gescheiden waren. Ge hebt het bekendgemaakt, Heere, wie gij zijt. En ge hebt het zo gedaan, zo geleid in hun leven, dat zij gekomen zijn tot die plaats waar ze de Heere vreesden. En waar ze hem offers brachten en hem geloften beloofden. Heere, wilt gij ons doen zien dat dit uw werk is. En dat het altijd uw werk is als een mens levend gemaakt en tot u bekeerd wordt. En dat de zaligheid het heil van de Heere is. En niet van een mens. En ook niet door een mens. Geef, o God, dat wij dat heil van u mogen verwachten. Dat we er als arme bedelaars en rechtlozen om mogen smeken. En het zo ontvangen mogen. Geef ons dat voor de eerste keer. Geef ons dat bij vernieuwing. En wilt ge zo uzelf verheerlijken. Want dat is inderdaad tot verheerlijking van uw naam. Gij hebt er de eer van ontvangen. En nog werpen ze de kronen in aanbidding neer voor uw voet, o God. Die gij getrokken hebt uit de duisternis. En nog geven ze eer aan de Vader, de Zoon en de Geest. En ze zullen dat doen tot in de eeuwen der eeuwen. Heere, maak gij zo uzelf heerlijk, niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde, ook onder uw volk, nu al. Vergeef onze zonden en bekeer ons van alle ongerechtigheid en doe ons wandelen in uw wegen. Breng ons ook vanavond samen, Heere, als gemeente om opnieuw te buigen onder uw woord, te buigen onder uw woord inderdaad, om ons te laten leiden en regeren en gezeggen door uw woord. En wilt gij zo met ons zijn. Geef ons een gezegende zondag. En zo dragen we ons met al onze noden aan u op. En wij bidden van u. Luister naar onze beden en aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. Psalm 87, het derde en ook het vierde vers. Het is u aangekondigd dat er bij de uitgang een collecte gehouden zal worden. U hebt dat allemaal gelezen. Ik mag volstaan met het in uw belangstelling aan te bevelen. Ontvangt nu met biddende harten de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Thank you.